Margot Padding en naast mij zit
Rivan de Keizer. En samen maken wij Leven en Laten Leven, de podcast.
Wij zijn twee psychologen en hele goede vriendinnen.
In ons dagelijks leven horen we zo vaak, dat is echt een autist.
Wat een borderliner.
Zo druk, zeker ADHD.
Als psychologen triggert dit ons, want hoeveel van jullie weten echt wat dit betekent? En hoe is dit voor mensen die daadwerkelijk met deze diagnoses leven?
Je komt er allemaal achter in Leven en Laten Leven, de podcast.
Disclaimer. Alles wat wij in deze podcast bespreken is gebaseerd op onze eigen kennis en ervaring. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Welkom bij de tweede aflevering van Leven en Laten Leven, de podcast. In deze aflevering willen we je van alles bijleren en vertellen over angst en angststoornissen. We leggen eerst uit wat een angststoornis eigenlijk is, hoe het kan ontstaan en welke behandeling je ervoor kan krijgen. Daarna gaan we met onze gast in gesprek en vragen we haar iets te delen over het leven met angstklachten.
Angst is één van de vier basisemoties. In therapie vragen we als psychologen vaak naar iemands gevoel, maar het is nog best wel lastig om daar woorden aan te geven. Om hierbij te helpen hebben we het vaak over de vier B's. Blij, boos, bang en bedroefd. Emoties hebben vaak een belangrijke functie. Vandaag gaan we het dus met jullie hebben over angst en angststoornissen. Angst is een natuurlijke reactie op gevaar. Wanneer je geconfronteerd wordt met iets gevaarlijks, bijvoorbeeld er komt een leeuw op je pad op safari in Afrika, zorgt angst ervoor dat je lichaam in een soort alertheid komt door activatie van het zenuwstelsel. Vervolgens kunnen we door deze alertheid snel besluiten of we het gevaar gaan ontwijken of moeten bestrijden. De fight-flight-freeze reactie. Hierbij hoort ook een versnelde hartslag, versnelde ademhaling, verhoogde spierspanning, angstige gedachten, maar ook angstige gedragingen zoals verstijven of wegvluchten.
En in dit voorbeeld met de leeuw is het dus goed dat we bang zijn, zodat we adequaat kunnen reageren op mogelijk gevaar. Maar wat als je nu ook bang bent als er helemaal geen gevaar is? Het kan dus gebeuren dat onze gezonde angst ongezond wordt en je angstklachten of zelfs een angststoornis ontwikkelt. Mensen met een angststoornis zijn namelijk ook bang in situaties die geen direct gevaar opleveren. Het voelt dan alsof de leeuw in de hoek van de kamer staat, terwijl de kamer helemaal leeg is.
Over het algemeen spreken we van een angststoornis als iemand zoveel angstklachten heeft dat deze iemands functioneren op meerdere levensgebieden beïnvloedt en dat hij daar ook lijdensdruk van ervaart. Iemand durft bijvoorbeeld niet meer met andere mensen af te spreken. Of iemand piekert zoveel dat hij slecht functioneert op werk. Angstig zijn kan ook wel bij andere psychische stoornissen voorkomen, zoals tijdens een psychose. Maar wanneer angst het belangrijkste symptoom is, en als die niet verklaard kan worden door iets anders, iemand gebruikt bijvoorbeeld drugs en is daarom angstig, kan je spreken over een angststoornis.
We willen ook wat vertellen over het ontstaan, want hoe ontstaat zo'n angststoornis nou eigenlijk? Nou, in de psychologie is er heel veel wat we wel weten, maar ook nog heel veel wat we niet weten. Wij mensen, ons brein en ons gedrag, dat is nog niet zo makkelijk te verklaren. We denken met de kennis van nu dat het ontstaan van een angststoornis een combinatie is van erfelijke, sociale en psychologische factoren. Angststoornissen komen bijvoorbeeld in bepaalde families meer voor dan in andere families. Onder andere omdat het in de genen zit. Door deze erfelijke factoren kan je kwetsbaarder zijn om bepaalde gebeurtenissen eerder als stressvol te ervaren en uit balans te raken. Maar ook opvoeding en persoonlijkheidskenmerken spelen een rol in het wel of niet ontwikkelen van een angststoornis.
Laten we eerst eens even kijken naar de invloed van die opvoeding. Ondanks goede bedoelingen van de ouders, kunnen ouders die juist iets te beschermend zijn, de indruk geven dat de wereld onveilig is. Een kind dat bijvoorbeeld altijd beschermd wordt tegen vallen of ergens tegen aanbotsen, die leert helemaal niet dat vallen eigenlijk niet zo erg is. Dat het wel even pijn doet, maar dat je daar ook alweer overheen komt en dat je niet de hele tijd bang hoeft te zijn om te vallen. Dus van overbezorgde ouders kun je leren dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn. En dat kan dan weer een trigger zijn voor het ontstaan van een angststoornis.
En dan nog even over die persoonlijkheidskenmerken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan iemands temperament of sociale vaardigheden. Is iemand bijvoorbeeld meer naar binnen gericht of meer naar buiten? Kan iemand juist makkelijk of moeilijk over gevoelens praten? Bijvoorbeeld de ene persoon die een keer een blunder maakt in een sociale situatie, maar ook zelfverzekerd is, rekent zichzelf dit niet zo erg aan. Terwijl iemand die onzekerder is aangelegd waarschijnlijk eerder vatbaar is om door zo'n opstapeling van zulke blunders een sociale angststoornis te ontwikkelen.
En dan kan het ook nog eens zo zijn dat bepaalde ingrijpende levensgebeurtenissen je ook uit balans kunnen brengen en dat je daarna ook klachten kan ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het overlijden van een dierbare of het verliezen van je baan of zelfs een woning. Kortom, het is echt niet zo eenzijdig en ook zeker niet eerlijk. De een krijgt wel klachten, de ander niet. Maar uiteindelijk is het dus een samenhang van verschillende factoren en is er ook niet één antwoord op die vraag, hoe ontstaat het nou eigenlijk?
En ondanks dat we dus niet 100% zeker weten hoe een angststoornis ontstaat, weten we wel heel veel over de behandeling van angststoornissen. En daar willen we jullie graag ook wat meer over vertellen. Er bestaan veel effectieve behandelmethoden om te herstellen van een angststoornis. Voor de een betekent dat je helemaal geen klachten meer hebt en voor de ander betekent het dat je beter kan omgaan met je klachten, zodat je er minder last van hebt.
Wat we weten over angst is dat het dus vaak gaat over juist onrealistische verwachtingen van wat er zou kunnen gebeuren. Dus voor mensen voelt het alleen wel heel realistisch. En dat komt eigenlijk omdat ze situaties vermijden waarin het tegendeel bewezen wordt. Ik wil dit even aan jullie uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel je bent bang voor honden. Als dat zo is, dan heb je de neiging om niet meer in de buurt van een hond te komen. Daardoor leer je eigenlijk niet dat een hond niet zomaar bijt. En blijf je ook honden vermijden, omdat je ook blijft denken dat ze gevaarlijk zijn. Dit is precies wat we willen doorbreken in de behandeling door middel van wat wij noemen exposure. Exposure betekent dat je wordt blootgesteld aan juist datgene waar je bang voor bent. Dus juist wel op honden afstappen.
En dan nog een ander voorbeeld. Mensen die bijvoorbeeld heel bang zijn in het donker en daardoor altijd met het licht aan gaan slapen, die ga je vragen om juist dat licht eens uit te doen en te kijken of datgene waar ze zo bang voor zijn ook echt gebeurt. En doordat ze eigenlijk keer op keer merken dat hun angstige verwachting niet uitkomt, er gaat niks naars gebeuren als dat licht niet aanstaat, maar het gewoon donker is, worden ze uiteindelijk minder bang.
Een angststoornis is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende stoornissen, waarbij angstklachten de hoofdrol spelen. De meest bekende die je misschien wel eens tegen bent gekomen zijn bijvoorbeeld een specifieke fobie, zoals een fobie voor spinnen, oftewel arachnofobie met een moeilijke naam. Een sociale angststoornis, oftewel de angst hebben dat anderen iets naars van je vinden. Straatvrees noemen we ook wel agorafobie. Een paniekstoornis en hypochondrie, de angst om een ernstige ziekte te krijgen.
En dat is een mooie brug naar onze gast van vandaag. In deze aflevering spreken we namelijk met iemand die sinds corona heel veel last heeft van haar angsten. En dan voornamelijk met de angst om ernstig ziek te worden. Wij mogen vandaag met haar in gesprek.
Bij ons is aangeschoven Marcella, 33, moeder van 2 kinderen, marketingmedewerker. En daarnaast heeft ze ook haar eigen bedrijfje Lalalines.
Yes, welkom Marcella. Wat fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Fijn om er te zijn.
Ja, nou, we gaan eigenlijk meteen met de deur in huis vallen. Mm-hmm. Want we willen graag van jou weten waar jij last van hebt.
Waarvan niet? Nee, dat is een grapje. Ik heb voornamelijk angst, ziekteangst, dus hypochondrie. En ik ben dus extreem bang om ziek te worden. Van alles wat ik in mijn lijf voel. Alles wat mijn lijf in kan gaan. Dat klinkt heel gek, maar als in qua bijvoorbeeld eten ben ik altijd heel erg oplettend op. Ik ben heel erg bang dat ik er ziek van word. Dus ik ben daar continu mee bezig om ervoor te zorgen dat ik niet ziek word eigenlijk.
Mm-hmm. En je zegt dingen die mijn lijf ingaan.
Ja.
Dingen die ik kan voelen aan mijn lijf.
Mm-hmm.
Wat kan jij dan bijvoorbeeld voelen aan je lijf?
Nou ja, heel veel mensen zullen het wel herkennen dat ze bijvoorbeeld angstig zijn om ergens een knobbeltje of een bobbeltje te voelen of iets wat gewoon niet klopt, waarvan je direct alarmsignalen hebt dat je denkt, oei, als dit maar goed is of als het maar niet dit is. Ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen, ja. Maar bij mij is het zeg maar in een soort extreme vorm, waarbij ik dus, ook al heb ik, niks. Kan ik me nog heel erg druk maken over dat er misschien wel wat is wat ik dus niet heb ontdekt. Dat kan dus zijn iets in mijn lijf waarvan ik niet weet gewoon of er iets wel of niet zit. Ik kan wel een klacht ervaren waarvan ik dan denk, waarvan de ene denkt, je hebt bijvoorbeeld gewoon hoofdpijn en ik denk dan aan het allerergste wat er kan zijn.
Precies,
zo gaat dat een beetje in mijn brein, zeg maar.
En betekent dat dan dat je dan heel oplettend bent? Bijvoorbeeld met wat je in je lijf voedt of wat je gaat eten. Je zei net wat ik erin stop. Ben je dan heel erg oplettend daarin en heel alert?
Ja, eigenlijk wel. Ik ben daar de hele dag door eigenlijk mee bezig. Dat klinkt heel heftig, maar ja, ik ben het gewend. Dus ik heb een manier gevonden om ermee om te gaan. En dat kan ik niet altijd, want ja, soms gaat dat ook gewoon niet goed. Maar ik ben wel inderdaad Ja, ik gooi bijvoorbeeld heel veel eten weg, omdat ik bang ben dat het niet meer goed is en dat ik er ziek van kan worden, bijvoorbeeld. Of, nou ja, als ik dus iets voel in mijn lijf, dan kan ik daar gewoon, ja, compleet van de leg van raken, de hele dag. Dan, of langer misschien nog wel.
En wat ga je dan doen, als ik hem even concreet mag maken?
Mm-hmm. Nou ja, dan ben ik dus heel alert. Dan blijf ik opletten over op wat ik voel. Of ik er de volgende dag nog last van heb. Of nou ja, als ik bijvoorbeeld iets heb gegeten wat ik niet helemaal vertrouw, dan blijf ik continu opletten. De klok in de gaten houden van oké, we zijn nu 6 uur verder. Als ik bijvoorbeeld voedselvergiftiging zou moeten hebben, dan zou ik dat dus nu al moeten. Dan zou ik nu al wel een keertje misselijk moeten zijn, bijvoorbeeld. En ja, dus ik ben continu met de dingen waar ik bang voor ben, ben ik zeg maar mee bezig in mijn hoofd. En ik blijf dat herhalen. En soms dan zwakt het af naar oké, het is niks. Of het is over. Of oké, nou even normaal. Even ademhalen.
Ja.
Maar ja, het kan soms ook weer met een vlaag zo ineens opkomen. Op stille. Oh ja, sorry.
Nee, maakt niet uit. Je zei bijvoorbeeld van, dan ben ik aan het kijken van, na 6 uur moet ik een voedselvergiftiging hebben. Hè? Klinkt ook alsof je dat soort medische dingen dan weet. Alsof je die kennis weet, misschien ook wel veel opgezocht.
Ja.
Ik denk, misschien is het leuk, zou je een recent voorbeeld kunnen noemen van iets wat je voelde of merkte wat je toen ging doen? En dat je dat, nou ja, dat je dat voorbeeld deelt, dat we die kunnen bespreken?
Och, ja, daar heb ik er veel van.
Misschien iets van vandaag of gisteren of zo, om het makkelijk te maken.
Nou ja, ik heb begin vorig jaar had ik een opgezette klier in mijn hals. En daar maakte ik me natuurlijk heel veel zorgen om. Die is heel vaak gecheckt bij de huisarts en er is een echo van gemaakt. En het was allemaal goed. Maar die, mijn hals is daarna gewoon een soort van dingetje geworden. Elke keer dan lijkt het alsof ik daar iets voel. En ja, ik moet het dan van me afzetten. En dat is gewoon vandaag nog steeds aan de gang, zeg maar. Dus ik had daar vandaag weer last van. En dan is het niet iets waar ik, zeg maar, compleet van in paniek raak. Maar het is wel iets wat ik bijvoorbeeld de hele tijd in mijn achterhoofd meedraag. En ja, elke uur of misschien elk half uur wel denk, het is er nog. Ik voel het nog. Of is het erger geworden. Of ja, dat is dus iets wat gewoon altijd dan door blijft zeuren in mijn hoofd, zeg maar. Wat dus altijd aanwezig is. Ook al kan ik wel gewoon mijn ding doen op een dag. Ik kan gewoon prima werken en lachen en lol hebben. Maar er is altijd een soort van randje.
Het neemt wel ruimte in.
Het neemt wel ruimte in, ja.
Hey, en als ik jou goed hoor, dan zeg je eigenlijk, dit is dus wel ontstaan nadat er daadwerkelijk iets was in mijn halsklier. Of in ieder geval, die was ook opgezet.
Ja.
Dat is onderzocht. Daar was dan uiteindelijk niks medisch voor.
Mm-hmm.
Maar dat is wel een aanleiding voor jou dat dat nu steeds toch terugkeert.
Ja, klopt. Het is iets, dat is eigenlijk ook alweer iets nieuws wat ik heb ontwikkeld in de afgelopen, nou ja, geen idee, jaren, denk ik. Vroeger was het wel zo dat als ik dan naar de huisarts ging met iets, en hij zei, is niks. Dan ging ik daar weg, dacht ik, oké, het is niks.
Mm-hmm.
En ik merk dat ik dat nu niet meer heb. Ik merk dat ik nu bij de huisarts wegga, dat ik denk, ja, maar jij maakt ook wel eens een foutje.
Oké.
Dus, en dat ik dan dus ook niet meer gerust ben, zeg maar. En misschien pas na een half jaar denk, oké, nou, als er echt wat ergens aan de hand was geweest, dan had ik nu toch wel, nou ja,
iets moeten hebben.
Iets heel erg, ja. Niet zo bijgezeten, zeg maar.
Want daar zeg je eigenlijk wel iets belangrijks, hè? Want je begon met, we hadden het over hypochondrie net, dat noemden we net. En eigenlijk een belangrijk kenmerk daarbij is wel dat ondanks dat de arts eigenlijk zegt, er is niks aan de hand, dat je toch bang blijft, hè? Dat het mogelijk iets erg zou kunnen zijn.
Ja, dat is eigenlijk iets wat echt daarbij past. Dat iedereen die in dat, nou ja, hokje valt, zeg maar, van hypochondrie, of die zich daarin herkent, ja, die zal zeggen van, niemand kan me geruststellen op dat moment. Eigenlijk kun je alle onderzoeken doen die je wil. En ja, het is maar zelden dat je dan echt denkt, oké, er is niks aan de hand. Want de kans is ook groot dat je daarna wel weer wat anders hebt waar je je zorgen over maakt.
Hey, en je vertelde net ook van, dat was eigenlijk, vroeger liet ik me nog wel geruststellen door een arts. Op een gegeven moment is dat beetje omgeslagen. Kan je ons daar eens iets in een beetje meenemen? Waar is dat punt gekomen?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik weet wel dat ik dat bewust, of heel erg bewust had vorig jaar. Dat ik dacht dat ik bij de huisarts wegging en dacht, ik vertrouw het zelf gewoon niet. En dan weet je niet meer of dat nou je angst is die zegt, er is iets aan de hand. Of dat je, dat je onderbuikgevoel is, die dus daadwerkelijk vaak gelijk heeft, zeg maar. Zegt, er is iets aan de hand. Dus dat was voor mij een moment waarvan ik dacht, hey, dit had ik vroeger niet. Want als ik vroeger ging naar de huisarts, dan was dat gewoon voldoende, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja.
Dus en wat het precies is geweest, dat weet ik niet. Eigenlijk kan ik je niet vertellen.
Nee. Oké.
Het is ook wel interessant, want eigenlijk zeg je dus van er was wel een zeker punt waarop ik een verschil merkte.
Ja.
Maar ik weet niet zo goed waardoor dat nou kwam. Heb jij een idee hoe je denkt dat jouw klachten zijn ontstaan, als we misschien wat verder terugkijken?
Nou, hoe ze zijn ontstaan, dat is voor mij ook een raadsel. Ik denk dat het echt gewoon een familieding is. In de familie zit nog wel meer mensen met psychische klachten. Ik ben denk ik wel de meest extreme variant. maar het is niet. Het is voor mijn familie niet. Niet gek dat ik dit. Dat ik dit zo heb, zeg maar. En ik kan me nog heel goed herinneren van vroeger. Dat ik een keer al tegen mijn moeder zei. Toen ik denk een jaar of 8 was of zo. Dat ik zo bang was dat mijn hart ermee zou stoppen.
Mm-hmm.
En zij heeft mij toen ook meegenomen naar een arts of een psycholoog, dat weet ik niet meer helemaal goed. Die mij toen ging uitleggen van, joh, maak je geen zorgen, je hart stopt er echt niet zomaar mee.
Okay.
En dat is eigenlijk de eerste herinnering die ik heb aan bang zijn, dat er iets mis is met mijn lijf, zeg maar.
Want kan je dan ook herinneren dat je ouders dan ook angstig waren?
Ja, mijn... ik kan me dat eigenlijk niet herinneren. Maar ik weet wel dat het... mijn vader herkent zich best wel erg in mij vaak. En mijn zus... het is gewoon iets waarvan ze alle... Eigenlijk, mijn vader, moeder en zussen, denk ik... Iedereen herkent zich er wel in.
Mm-hmm.
En bij mijn vader en mijn oudste zus, die zijn ook echt... Ja, die zeggen ook gewoon van, ja, dat heb ik ook. Alleen, ze laat het wat minder zien. Of in ieder geval aan mij, zeg maar. Ik bedoel, ik heb het nooit zo ervaren bij ze zoals ik het zelf ervaar.
Nee.
En kan je uitleggen waar er voor jou dat verschil dan in zit? Want we weten op zich ook wel dat we ook bij klachten zien we ook vaak dat de een... Het is altijd een beetje een spectrum, hè? Dus waar het bij de een ook veel meer naar voren komt dan bij de ander.
Ja.
Dat hoor ik je eigenlijk een beetje zeggen misschien wel. Waar zit dat verschil in? Dat het misschien bij jou ernstiger zou zijn of ernstiger voelt?
Ik weet niet per se of het ernstiger is. Maar misschien ben ik er gewoon meer open over, denk ik. Mijn vader is natuurlijk mijn vader en het moet mijn vader zijn. Volgens.
Ja.
En die zal dat niet zo heel gauw laten zien, maar natuurlijk praat je met elkaar en kom je erachter dat je inderdaad best wel veel op elkaar lijkt.
Mm-hmm.
En mijn oudste zus is de oudste zus en die heeft ook altijd wel een beetje oudste zus mentaliteit. die moet de grote zijn. Dus misschien dat het daar vandaan komt. Maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Ik weet wel dat het gewoon in een familieding is. Maar hoe dat echt precies bij hen tot uiting komt, zeg maar. Dat laten ze denk ik niet zo zien als ik.
Nee. Hey, en je vertelde eigenlijk van... Vroeger kan ik me al wel herinneren, hè, dat mijn eerste angstige gedachte ging over het stoppen van mijn hart. Hoe is dat verder gegaan? Hoe ben je uiteindelijk erachter ook gekomen dat het misschien toch wel een probleem is?
Dat heeft eigenlijk heel lang geduurd. Ik heb het eigenlijk nooit ook als een probleem gezien, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik had het eigenlijk gewoon meer als een soort van gedachtegang. En ik kon ook gewoon prima mijn leven leiden. En al die jaren, tot aan... Vorig jaar eigenlijk ging dat prima. Ik had wel echt periodes waarin het dan minder ging.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, ik heb altijd in de winter gaat het altijd iets minder. Of als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een overlijden in de familie bijvoorbeeld, dan zijn er altijd van die triggermomenten, zeg maar, waarop ik dat meer voel dan anders.
Ja.
Maar eigenlijk Ja, het was denk ik meer dat ik heel vaak dingen zei waar ik me zorgen over maakte. Bijvoorbeeld tegen mijn moeder, dat ik zei van, joh, ik voel dit of dit. En mijn moeder die was vroeger doktersassistente en die weet dus heel veel medisch. En die probeerde me ook altijd gerust te stellen, maar die noemde me dus ook altijd wel al een beetje een hypochonder.
Oh ja.
En, maar goed, ja, ik had daar verder geen betekenis echt aan gegeven, maar wel dat ik me meer zorgen maakte over mijn lijf dan andere mensen, zeg maar.
Mm-hmm. Ja. Hey, maar ja. Je zei een beetje van, er waren verschillende fases. Fases dat het wat minder ging.
Mm-hmm.
Wat merkte je dan?
Nou, eigenlijk is het zo dat als het een fase is dat het wat minder gaat, dat merk ik eigenlijk, dat sluit er een beetje in. En dat uitzicht bij mij vaak doordat ik niet meer kan eten. Of nou ja, minder kan eten. Ik ben dan dus bijvoorbeeld heel erg bezig met alles wat ik eet. Of het nog wel goed is. Of het nog wel vers is. Als er ook maar een puntje in zit wat ik niet vertrouw, dan eet ik het niet. Dus dan merk ik eraan dat ik daar zo mee bezig ben. Dat ik denk, oké, nu is er iets gaande.
Ja.
Heb ik bijvoorbeeld lichte dwanghandelingen, dat ik dingen op dezelfde manier moet doen. En niet per se een lichtknopje 100 keer aan en uit. Zo gaat het dan niet, zeg maar. Maar wel gewoon dat ik bijvoorbeeld de manier als ik naar bed ga, bijvoorbeeld dat ik mijn make-up eraf haal. Mijn tandenpoets moet dan op een bepaalde volgorde. En in periodes dat het goed gaat, doe ik dat totaal niet. Ben ik daar ook niet zo mee bezig. Maar ja, in periodes dat het slecht gaat, heb ik dat soort houvast nodig of zo, dat ik dat soort dingen doe. En daaraan merk ik dus ook dat ik denk, oké, het gaat nu even wat minder.
Ja.
En dan moet ik even opletten dat ik dus niet te ver daarin ga.
En wat merken anderen dan? Want jij vertelt, dit is wat jij heel erg merkte.
Ja.
Wat merkt de buitenwereld aan jou?
Vrij weinig, denk ik.
Okay.
Ik laat het niet echt merken als het niet goed gaat. Bij sommige mensen kan ik het wel aangeven, zoals bij mijn vriend. Die merkt het ook aan mij. Maar ja, het zit echt in mijn eigen hoofd. En dat laat ik er ook niet echt uit. Ik bedoel, als je mij dan in een groep met vreemden zet, zal niemand aan me werken dat ik daar op dat moment last van heb.
Nee, dat kan je heel goed geheim houden, hè?
Ja.
En waar ben je dan precies bang voor? Je zegt bijvoorbeeld van, ik ben dan aan het kijken in het eten of er niet een puntje in zit. Of ik moet bepaalde dwanghandelingen doen, zoals je dat zelf noemde. Waar ben je bang voor als je wel dat puntje in het eten zou opeten?
Ja, dan ben ik dus bang dat ik er ziek van word. Of erger, dat ik er dood aan ga. Dat is eigenlijk hetgeen waar het op neerkomt, zeg maar.
Ja.
Ja, dat eigenlijk.
Ja, ik was ook benieuwd of je dan ook angst had voor echt een specifieke ziekte inderdaad. Of nog erger inderdaad, dat je daar misschien wel ernstig letsel aan zou kunnen overhouden. Of aan zou kunnen overlijden.
Ja, dat is het eigenlijk. Dat is waar ik op dat moment bang voor ben. En dat is iets heel sufs. Want iemand anders zou dat eten gewoon eten. En je gaat daar niet zomaar dood van. En dat kan ik op momenten dat het gewoon goed gaat ook gewoon denken. Dan denk ik, daar ga je niet dood van. Maar op momenten dat het minder gaat, dan denk ik dat dus wel. En dan eet ik het dus niet.
En dan lukt het ook niet meer goed om dat te relativeren, hè? Dat is ook wat ik je hoor zeggen. Ja.
Ja, nee, dan gaat dat inderdaad. Ik weet niet, dan gaat dat gewoon niet goed. Dan kan ik dat niet. Dan kan ik me de hele dag er druk over maken als ik het bijvoorbeeld wel doe. Dus als ik het dan bijvoorbeeld wel eet, dan ben ik echt ook daarna aan het checken van oké, wat voel ik, wat gebeurt er? En dan ben ik daar zo mee bezig. En misschien eet ik het daarom ook niet, omdat ik daar niet mee bezig wil zijn, zeg maar.
Ja.
Mm-hmm.
En je vertelde al, ik vroeg net van, hoe kwam je erachter dat het een probleem was? Toen zei je misschien een beetje dat mijn moeder ook wel ik ging steeds meer dingen bij mijn moeder checken. En ze zei ook wel eens van hypochonder. En daar legde ik nooit heel veel betekenis aan. Wanneer werd dat ernstiger, zeg maar?
Ja, even denken. Ik kan niet echt per se zeggen wanneer dat echt een probleem werd. Ik weet wel dat ik ergens in 2011 of 2010, weet niet meer precies, helemaal goed. Overleden mijn opa en mijn oma best wel kort na elkaar.
Ja. Yeah.
En dat zorgde voor heel veel spanning, want zij waren oud en hadden gewoon medische problemen. Gewoon ouderdomsproblemen, op zich niks om je zorgen over te maken, zeg maar, als jonge meid.
Ja.
Maar dat zorgde voor mij zoveel spanning dat het niet goed ging. En de spanning van telefoontjes. En dat is echt een moment waarop ik... Ja, toen ging het gewoon echt niet goed met me. En toen heb ik ook hulp gezocht. Eerst bij de huisarts en praktijkbegeleider. En uiteindelijk bij een psycholoog geweest. En ja, toen werd het, zeg maar... Toen kreeg het echt een naampje, zeg maar.
En hoe was dat voor jou?
Nou ja, het was ergens op zich wel prettig, omdat ik me zo herkende erin.
Ja.
Dat ik dacht, oké, dit past. Maar ja, ik heb het nooit echt gezien als... het is gewoon een gedachtegang die bij mij hoort, zeg maar.
Ja.
Het is niet echt een... Ja, hoe zeg je dat?
Niet iets wat je bent of zo,
nee,
hè? Dus je
precies.
Bent nog steeds ook Marcella.
Ja.
Ja, en je zei volgens mij, even geleden zei je van, ja, een jaar geleden had ik pas echt door, of vorig jaar, dat het misschien wel een probleem is.
Ja. Nou ja, vorig jaar ben ik echt eigenlijk begonnen dus met die klachten in mijn hals. Daarvan merkte ik een beetje dat ik zei toen ook al tegen mijn vriend, ik zeg, het voelt alsof ik... Alsof het wel eens heel heftig kan worden, zeg maar. Ik zeg, ik ben best wel angstig de laatste tijd. En ik krijg het niet uit mijn hoofd. En dat had ik heel lang dan niet gehad. En toen is het ook echt uiteindelijk flink geëscaleerd. Toen ben ik ook echt thuis komen te zitten. Heb ik een tijdje niet gewerkt. En ik kon niks meer. Ik kon gewoon, op de bank zitten de hele dag. Dat is eigenlijk al te veel. En toen merkte ik wel dat ik dacht, zo heb ik het nog nooit zo heftig gehad, zeg maar. Ik was toen ook gewoon wel bang dat ik er niet meer uit zou komen of zo. Dat ik dacht, oh, is dit nou eigenlijk een soort van al die jaren opbouw geweest en komt het er nu uit? Of ik, ik weet het eigenlijk nog steeds niet, maar...
Nee, ik denk alsof de spanning toen in ieder geval heel hoog was, hè? Je angstklachten heel hoog.
Ja, echt extreem, ja.
Ja, en je zegt vorig jaar, en dan moeten wij ook meteen een beetje denken aan het begin van de pandemie, van corona.
Ja.
Heeft dat ermee te maken gehad, denk je? Of hoe zie jij dat?
Ja, 100%. Dat is natuurlijk voor iemand met ziekteangst het meest vreselijke wat
kan gebeuren.
Ja, en dat was inderdaad ook... Ja, ik was eigenlijk dus al gespannen vanwege die halsklachten. En dat kwam langzaamaan op ook rond dezelfde tijd. Januari tot maart, zeg maar. En ik merkte al dat ik me niet meer kon concentreren op mijn werk. Omdat ik gewoon bezig was met continu verversen van die pagina... waar welke besmetting nu weer was geconstateerd in welk land, zeg maar. Uiteindelijk in Nederland en zo... bleef het maar doorgaan, zeg maar. En ik was er zo gefocust op dat ik... Ja, dat nam gewoon ook extreme vormen aan, zeg maar.
Ja.
En dat heeft wel gewoon... Ja, ik ben tot op de dag van vandaag nog steeds heel erg bang om dat te krijgen. Ook al ben ik gevaccineerd en... heb ik weinig contacten, zeg maar. Je moet steeds zo min mogelijk mensen zien. Dus ja, dan is de kans... Klein, maar goed. Elk dingetje denk ik van kan maar zo.
Ja. Hey, en je vertelde net al dat je ook bij de praktijkondersteuner van de huisarts was en bij de psycholoog. Heb je daar toen ook hulp van gekregen in vanaf eigenlijk de coronapandemie en toen je klachten zo erg waren?
Ja, ik heb inderdaad toen eigenlijk aan het begin ook al gelijk met de huisarts gebeld. Nou ja, daar ben ik bekend. En die zei ook van, we gaan ook eens even kijken naar wat medicatie ervoor om je even wat rustiger te krijgen.
Ja.
Dus toen heb ik ook oxazepam voorgeschreven gekregen. Maar goed, ik ben dan wel weer iemand die ook bang is om medicatie te nemen, omdat ik niet weet wat het met mijn lichaam doet. Dus dat werkt bij mij meestal niet, bijvoorbeeld. Of...
Mm-hmm. Ja. Het helpt niet mee.
Nee, precies. Dat geeft ook weer extra spanning. En nou ja, uiteindelijk ben ik inderdaad samen met de huisarts hebben gekeken. En zijn we toch uitgekomen op ook specialistische zorg. Omdat het toch wel echt een tandje erger was dan de voorgaande jaren.
Ja,
ja.
Waarbij ik eigenlijk gewoon 2 keer eerder met mensen heb gepraat. En ja, in de loop van de tijd dat je daar dan bent, gaat het gewoon beter met je. Of tenminste met mij. En was de behandeling gewoon ten einde, zeg maar. En nu zat ik er zo erg doorheen dat er op een gegeven moment dus ook een soort van spoedaanvraag is gedaan. Omdat ik gewoon echt zo snel mogelijk terecht moest. Omdat ik, het ging gewoon niet goed.
Het was gewoon meer nodig eigenlijk dan... die gesprekken waar je het over had.
Ja.
En kan je iets vertellen over wat je deed in die behandeling? Hoe dat eruit zag?
Nou, voor deze keer heb ik cognitieve gedragstherapie gehad. Wat, ik denk voor mij niet per se de beste vorm is. Ik weet ook niet, ik ben er ook nog steeds niet achter wat wel. maar ja, daar ga je dus eigenlijk leren om... je gedachtegang eigenlijk een beetje om te buigen of te relativeren meer, zeg maar. En ik merkte dat ik dat gewoon niet heel goed kan. Want als mijn hoofd iets denkt, dan denkt het dat. En is het voor mij heel lastig om in slechte periodes dan iets anders te denken. Maar al met al helpt het, heeft het me altijd wel geholpen om gewoon... met iemand erover te praten en met iemand die er verstand van heeft. En inderdaad ook dingen voor je kan relativeren. Want als je het dan in je hoofd allemaal heel erg maakt en je spreekt het uit... naar iemand die weet hoe die daarmee om moet gaan... dan klinkt het voor jezelf al heel anders dan dat het alleen maar in je hoofd zit, zeg maar, dat je het uitspreekt.
Ja. Ja.
En als degene dan ook nog eens precies weet... wat hij zeggen moet, dan... Ja, dat helpt gewoon, zeg maar. Ja, en het helpt gewoon ook al alleen al om daar gewoon iemand te hebben... waar je dan wekelijks of 2 wekelijks of naartoe kan gaan. Waarmee je er gewoon over kan praten, zeg maar.
Ja, en als we dan een beetje een vogelvlucht maken naar nu... Want inmiddels zijn we dus 1 jaar verder.
Ja.
Ongeveer, hè?
Mm-hmm.
En heb je die hulp gekregen?
Ja.
Hoe gaat het nu met je?
Nou, gelukkig een stuk beter.
Fijn.
Nou, dat gaat het gelukkig ook al heel lang, hoor. Vorig jaar was echt gewoon een dieptepunt. Van juli tot december was gewoon heel slecht. Niet fijn. En vanaf januari merkte ik ook dat het beter ging. En ik ging ook weer wat meer werken en... Nou ja, pikte alles weer een beetje op, zeg maar. En ik merkte ook dat ik het gewoon veel beter kon handelen allemaal. Met alle besmettingen en dingen. En, nu gaat dat eigenlijk nog steeds zo. Ondanks dat bijvoorbeeld besmettingen heel erg hoog zijn. Kan ik veel beter gewoon de dag doorkomen. Ik heb daar niet echt meer last van. Of nou ja, dat zeg ik niet helemaal goed. Ik heb er nog steeds wel last van. Maar het is wel gewoon voor mij leefbaar.
Je kan er wat anders mee omgaan, hè? Zei je net ook. Hè? Kan er misschien beter mee omgaan of ben er aan gewend? Of...
Ja, ik heb gewoon... Dit is, zoals ik eigenlijk ook al zei, het is gewoon onderdeel van mij.
Ja.
En ik kan er zo mee leven. Als je het vertelt, dan denk je echt, jeetje, wat vermoeiend moet dat zijn om daar continu mee bezig te zijn. Maar ja, dat is gewoon hoe mijn hoofd werkt. En daar ben ik gewoon aan gewend, denk ik.
Ja, en dat is ook wel daarmee... kom ik ook op de volgende vraag. Want jij bent eraan gewend. En voor jou is het misschien normaal geworden. Hè? Of op een gegeven moment krijg je handvat om ermee om te gaan. Maar hoe is het voor jouw omgeving?
Dat was vorig jaar best wel lastig. Dat was natuurlijk best wel heeft grote impact gehad op mensen om mij heen. Mijn familie en echt naasten, zeg maar, die hadden er eigenlijk heel veel begrip voor. Of begrip, hoe zeg je dat? Wisten hoe het zat, zeg maar.
Je had het gevoel dat ze je konden steunen daarin. Dat ze je
Ja, steunen, dat woord zocht ik. Inderdaad. En het was voor mijn vriend nog wel even een omschakeling, omdat hij had mij nog nooit zo meegemaakt, zeg maar.
Ja.
Omdat het ook al best wel een lange periode, ik denk, nou, een goede jaar of 3 minimaal, dat ik er echt gewoon weinig tot geen last van heb gehad. En het kwam ineens heel heftig.
Ja.
Dus dat was voor hem wel een omschakeling. Maar uiteindelijk ja, ging het van nature dat hij dat gewoon direct opving. En ja, dus echt naast de omgeving was daar een heel, heel fijn heel om te hebben.
Ja. Ja.
En ja, er zijn ook altijd mensen die het ja, gewoon niet, ja, die zich het niet kunnen inbeelden.
Ja, ik wilde dat eigenlijk toevallig net vragen. Van, dat is natuurlijk nooit leuk om te... Het is ergens ook niet leuk om bij stil te staan. Maar misschien ook wel belangrijk. Van, heb je ook minder fijne reacties gehad? Of mensen ja, die daar toch gekke of minder leuke ideeën over hadden, zeg maar.
Ja, ik denk dat het tegenwoordig sowieso wel iets meer speelt. Dus dat iedereen er wel wat meer bekend mee is.
Mm-hmm.
Je leest het steeds vaker, zeg maar. Maar ja, ik heb ook inderdaad destijds en nog... Mensen die het niet, ja, niet begrijpen, wil ik ook weer niet zeggen. Maar die, ja, je ziet het niet aan de buitenkant.
Nee.
En als je met mij praat, heb je het misschien ook helemaal niet door. Als ik wel angstig ben, maar ik laat het niet merken, zeg maar. Dus ik kan me dat enigszins ook wel weer voorstellen.
Ja.
Dat mensen zo ja, niet begrijpen. Of dat ze denken, ja, je ziet niks aan je. Of ja, wat ik ook altijd wel... lastig vindt, is dat als je je heel slecht voelt, voel je je gelukkig niet 24 uur per dag zo slecht. Of er zijn wel dagen bij waar dat zo is.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook dagen dat je ook nog wel gewoon kan lachen of een grapje kan maken. Of nou ja, dat het gewoon even wat beter gaat.
Mm-hmm. Het wisselt, ja.
En het wisselt. En dat is heel lastig voor mensen die... het niet kennen, omdat zij denken, ja. Ja, maar jij moet je toch slecht voelen. Je voelt je toch zo slecht dat het... Nou, waarom lach je dan? Of ja. Waarom kun je dan wel naar de nou ja, supermarkt of wandelen buiten of wat ja. Dan ook, zeg maar. En ja, ja dat vind ik altijd wel iets wat heel lastig is, om dat dan ja, te laten zien, zeg maar.
Ja.
Ja, en misschien ook wel dus een beetje te... ook wel misschien te laten rusten, want dat mensen er dus iets van denken of vinden,
ja,
dat kan dus dat kan altijd wel.
Ja, en, dat is waar.
Maar dat is dus ook moeilijk, hè? Dat kan ik me ook goed voorstellen om dat naast je neer te leggen, dat anderen daar misschien dan toch een idee over hebben.
Ja, dat is inderdaad. Je hebt gewoon het gevoel dat anderen denken dat je je aanstelt,
ja,
of dat er eigenlijk helemaal niks is, want inderdaad, je bent dus aan het lachen of aan het doen. Of, want je ziet niks aan de buitenkant. En...
Ja. Ik denk ook wel dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Het is mooi dat je dat ook zo onder woorden kan brengen.
Ja.
Ja, nou ja, ik ben dus wel blij dat het nu ook wat meer te sprake komt.
Ja.
En ook dat er best wel veel boeken over uitgebracht worden op een leuke manier, zeg maar. Niet op een zware manier.
Mm-hmm. Ja.
Maar gewoon op een, ja, een persoonlijke manier, zeg maar. Dat vind ik wel
ja,
fijn dat ook mensen een kijkje krijgen in hoe het dan kan zijn, zeg maar.
Ja, dat er aandacht voor is.
Ja. Ja.
Ja. En hoe is het voor jou nu zo om... Want je leest dan misschien boeken over andere mensen, maar nu praten we natuurlijk met jou.
Ja.
En nu gaat het over jou. Hoe is dat? Hoe is het om zo over jezelf te praten, maar ook om hierover te praten?
Nou, eigenlijk vind ik dat niet zo heel gek. Vroeger ja, zou ik dat niet gedaan hebben. Maar ik denk dat ik daar dus, ik weet ook niet zo goed waarom, maar in het afgelopen jaar best wel in veranderd ben. Misschien ook omdat het gewoon bespreekbaarder wordt. En dat ik, als ik er iets bijvoorbeeld op social media over deel, dat ik heel veel berichten krijg over mensen die het herkennen of die me steunen daarin. Of het is niet dat ik het van de daken schreeuw, maar stel dat er een keer wat is, dan ben ik daar ook gewoon eerlijk over.
Ja.
En ja, ik vind het eigenlijk... ja, niet ik vind het niet gek om het erover te hebben. Ik schaam me er ook niet meer voor. Dat deed ik eerder wel. en ergens misschien nog wel. Want ja, als ik me angstig voel en ik ben in een ruimte met mensen die niet zo dicht bij me staan, dan zal ik het altijd verbergen. Ik zal het nooit laten merken.
Ja.
Dus ergens zal er dan nog wel een vorm van gêne of schaamte zitten, zeg maar. Maar ja, ergens houdt dat me ook groot, vaak.
Ja, nou ja, en wat ook wel een beetje kan, is dat schaamte is natuurlijk ergens ook een beetje angst. En als je je al angstig voelt, dan generaliseert dat ook heel erg. Hè? Dus dan ga je je op dat soort momenten nog angstiger voelen. En komt er misschien ook schaamte bij. En nu voel je je goed. Mm-hmm. En voel je nu die schaamte niet. Ja. Ja, dus kan je dat ook relativeren. Ja, maar wel precies. Knap hoor. Knap ook dat je die stap zou kunnen maken. Dat je door die schaamte heen bent gekomen. Eigenlijk om erover te praten dan in ieder geval.
Ja. Nou ja, dat als je 33 bent, dan komt dat inzicht misschien een keertje. Dat we ook allemaal maar gewoon mensen zijn.
Ja, mooi. Hey, en we lopen een beetje tegen het einde van de podcast. En we hebben nu dik een half uur gepraat over jouw klachten en hoe die zijn, hoe dat is gegaan in de loop van de tijd en welke behandeling je hebt gevolgd.
Mm-hmm.
En er zijn nu ook heel veel mensen die al even luisteren. Misschien is het mooi om af te sluiten met wat jij luisteraars zou willen meegeven of waarvan jij denkt dat het belangrijk is om te weten.
Eigenlijk is het nummer 1. Als je je herkent in klachten die ik bijvoorbeeld heb of welke vorm van angst dan ook,
mm-hmm.
Zou ik altijd aanraden om er met iemand over te praten, want alleen het praten kan al helpen.
Mm-hmm.
Het is gewoon heel fijn om iemand te hebben die je eigenlijk niet kent, dus die verder eigenlijk vrij weinig weet over je, mm-hmm. maar waar je gewoon alles tegen kan zeggen en hij of zij zal daar niet over oordelen.
Yeah.
En dingen die je gewoon niet tegen je partner of tegen je ouders zou durven zeggen, of omdat je je dus ervoor schaamt, kun je dan tegen een professioneel iemand wel zeggen. En dat is iets waar ik echt veel aan heb gehad.
Ja.
Mooi. Ja.
En, dus dat is, dus lekker praten.
Ja. Nou, hartstikke goed. Ik denk ook zeker dat dit praten daar ook echt bij heeft geholpen.
Ja.
Dus we willen in ieder geval echt onwijs bedanken dat je zo open wilde zijn over jouw klachten, maar ook wel over je leven en wat voor invloed het heeft gehad.
Ja,
en
geen dank.
Misschien ook nog wel heeft, maar het is ook wel goed om te horen dat je daar ook steeds meer je manier in hebt gevonden.
Ja, want dat is eigenlijk nog iets wat ik wilde meegeven. Want het is ook, hoe slecht je ook voelt, het wordt altijd beter. En dat is iets wat ik ook vorig jaar me heel vaak voor heb moeten houden. Dat ik dacht van, straks kom ik hier nooit meer uit. Want dat dacht ik heel vaak. Ja. En ergens kon ik me gewoon ook inbeelden van, ik had hier ook een hele tijd geen last van. Dus dat kan ook gewoon weer terugkomen. Ja, dat is ook gewoon een fijne houvast. Ook al is dat op sommige momenten heel moeilijk. Mm-hmm. Ja, het wordt altijd beter.
Ja.
Nou, dat is misschien een hele mooie take-home message voor de mensen thuis.
Inderdaad.
Om te onthouden, het wordt uiteindelijk met alle tijd wordt het ook beter. Dat is ook zo. Tijd is ook uiteindelijk soms je grootste vijand, maar soms ook je grootste vriend.
Ja, klopt.
Ja.
Ontzettend bedankt voor je openheid.
Ja.
Graag gedaan.
Heel erg leuk dat je er was.
Ja. Yes. Dankjewel,
Marcella. Oké.
Dit was alweer de tweede aflevering van Leven en Laten Leven, de podcast. We hopen dat jullie het leuk vonden om naar te luisteren en dat we jullie geboeid hebben voor de volgende aflevering.
De volgende aflevering gaat over het leven met een eetstoornis. Ben jij nou benieuwd wie wij erover gaan spreken en wat wij er allemaal over gaan vertellen? Luister dan vooral mee. Hou onze Instagram Leven en Laten Leven de podcast in de gaten. Volg ons daar en volg ons op Spotify. En hoor over 2 weken onze nieuwe aflevering.
Luister jij mee?